Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Ik heb een filmpje voor jou meegenomen,
ja,
Jonas.
Ik zie het.
Ik ben heel benieuwd of jij dit herkent.
Wat is dit, man?
Onderga die sprankelende frisheid die je zo goed doet in het tintelende schuim.
Dat is een reclame, toch? Va. Dit herken ik wel, ja.
Va, douche en badschuim. Met de
frisheid
van limoenen.
Wat zag jij?
Nou, wat ik zag is een reclame voor Va. En ik zag een blonde vrouw in de branding.
Ja.
En als je goed kijkt, dan zag je dat ze geen bikini aan had. Maar ik weet niet zo goed wat dit te maken heeft met waar we het zo over gaan hebben.
Hou die branding, die topless dame en de wilde frisheid van limoenen even vast. Dan wordt het straks allemaal duidelijk.
Nou, ik ben heel benieuwd.
Deze aflevering gaat over tiki-cocktails. Dat zijn exotische cocktails die een centrale rol spelen in de tiki-cultuur. En dat is een Amerikaanse droomwereld geïnspireerd op Polynesië, Hawaii en Caribbean.
Ja, ik begrijp nu beter waarom je dat filmpje liet zien net. Tiki staat er heel lang op jouw verlanglijst, Jeroen. En waarom wil je het daarover hebben?
Ja, dat is ten dele persoonlijk. Ik heb altijd al wel iets gehad met exotische edelkitsch. Met behang van zonsondergangen.
Jawel hoor,
ik hou daar wel van. Ik ben ook getrouwd op Hawaii, zoals jij weet.
Ja, zeker.
Dus die edelkitsch, daar ben ik niet vreemd van. En ik dacht zo midden in de winter, na 2 jaar opgehokt zitten, zijn we allemaal wel toe aan een stukje tropisch escapisme.
Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, waar gaan we het over hebben? Het is een hele lijst en Jeroen is hier al heel lang mee bezig geweest. Dus ga er maar even voor zitten. We gaan het hebben over wat tiki is en wat voor een ontstaansgeschiedenis dat heeft. Wat voor een kenmerken tiki cocktails hebben. We gaan het ook over rum hebben, wat een van de belangrijkste dranken is die gebruikt wordt in deze cocktails. Ook wat je nodig hebt om zelf mee aan de slag te gaan. Heel erg veel recepten. We hebben zelfs een aantal hele mooie aanbiedingen die je ook verder helpen om te beginnen. En we gaan drinken. Dus we beginnen fris en fruitig en we eindigen, dat zullen we zo wel zien. En Jeroen, je hebt je er echt enorm in verdiept, hè?
Ja, dit is echt het diepste konijnhol waar ik ooit in terecht ben gekomen. Dit is echt de waterschapsheuvel van de konijnholen. Ja, het was echt heel diep. En ik ben op een gegeven moment ook echt maar gestopt, omdat het gewoon maar meer en meer werd. Maar wat mij ook opviel, is dat iedereen die ik hierover benaderde, uit het wereldje zeg maar, want het is echt wel een scientje, was ontzettend behulpzaam en enthousiast.
Oh, ja?
En aardig en die schoten te hulp. Ik heb hulp gehad van een aantal professionals. Mats Voorhoeven, een van de Nederlandse, Bar Academy. Andrew Nichols, die komt later nog aan bod. Die is onder andere jurylid van de beste 50 bars in de wereld. Werner, een van onze brigadeleden. En Matt Pietrik, oftewel de cocktail wonk. En dat zijn allemaal instituten in dat gebied. En zodra ik ze benaderde, begonnen ze. Nou, ik heb wat appjes, echt van 3 pagina's lang, waarin ze me precies willen uitleggen hoe het werkt. En maar ze bleven maar helpen. Dus het was een heel diep hol, maar wel een heel warm hol.
Hey, maar leg even heel kort uit waarom dat dan zo, dat al gebeurt. Waarom daar zoveel over te vinden is of over uit te zoeken is.
Ja, ik denk omdat het toch wel een hele smalle subcultuur is. Dus het is een beetje vergelijkbaar met mensen die live action roleplaying doen. Of mensen die Dungeons and Dragons doen. Of rockabilly.
Ja, ja.
Ja, het is echt een subscene. En die zijn dus heel blij als er misschien nieuwe leden in de subscene komen. En ook als er interesse is voor iets wat waarschijnlijk door andere mensen toch een beetje wordt gezien als een afwijking. Dus het is, en ik vond het echt opvallend. Iedereen slim, betrokken, behulpzaam. Echt, ja, leuk. Ja. Heel leuk.
Maar dus ook met de bartenders is het ook een scene. Dus.
Ja, het is echt een specialiteit in de bartending. Laat ik zeggen, bijna alle cocktailbars hebben wel wat tiki op het menu staan. Maar als je echt tiki wil drinken, moet je wel naar een tiki gespecialiseerde zaak. Omdat het ook aparte apparatuur, aparte glaswerk vraagt, aparte dranken. Het is echt wel een scene op zich, ja.
Maar we gaan het dus nu ervaren. En als je deze podcast hebt geluisterd, dan zou je het zelf thuis ook kunnen gaan doen.
Ja, dan kan je het, dan weet je wat het is. Dan kan je het zelf thuis maken op verschillende manieren. En vertellen we je ook waar je het goed kan drinken.
Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, laten we eerst even hebben. We slaan dus het drankje over. Dat begrijp je natuurlijk wel. Want ik krijg verschillende cocktails te drinken met Jeroen zo. Dus wat heb je gedaan, Jeroen, de laatste tijd?
Ja, ik heb nog. We hebben een paar weken geleden een grote tas gekregen met kiemen.
Ja.
Van Van der Plas Sprouts.
Zeker.
Een van onze luisteraars bleek te werken bij een kiemenkwekerij. En die kwam hier, ik denk wel 10 of 12 verschillende soorten kiemen brengen. En dat vond ik ontzettend leuk om eens. Kijk, je kent natuurlijk de taugé en in sommige gevallen de alfalfa. Maar hier had je echt een hele brede range aan kiemen. Die ook allemaal van rode kool en van biet en van. Erwten.
Enorm veel, hè?
Ontzettend veel. En wat ik leuk vond, is dat ze allemaal, dat ik zeg, alvast een soort van belofte hebben van de groente die eruit komt. Maar doordat het kiemen zijn, zijn ze heel klein en subtiel. En kan je ze dus heel goed gebruiken in allerlei verschillende gerechten. Dus ik heb daar met heel veel plezier mee gekookt. En die ook gebruikt in een aantal menus. Ik vond dat een hele. Het was echt een eye-opener voor mij.
Nou, leuk.
En verder heb ik gekookt voor een zieke buurman. Dat kwam toevallig zo uit. Er was een buurman hier in de buurt, die daar was het hele gezin ziek. En toen zei ik van, nou god, ik kook wel een paar avonden voor je. Dan kom ik gewoon een pannetje eten brengen. En toen ik het over had op Discord bij de virtuele kookclub met de brigade, bleek dat er meer mensen zijn die dat doen. En die wezen mij op een site die heet thuisgekookt.nl. En daar kunnen mensen die goed koken of die makkelijk koken hun eten aanbieden aan mensen die dat minder waarvoor dat minder voor de hand ligt.
Wat leuk.
Zo hoorde ik dus van een brigadelid die nu 1 keer in de week of 2 keer in de week voor een oudere dame kookt die zelf niet meer kan koken en die het zich ook niet kan permitteren om zo'n meal service te krijgen. Dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel ontzettend goed, zeker voor onze fanatieke luisteraars die ook allemaal fanatieke koks zijn. Als je eens een pannetje over hebt of een avondje over hebt om wat te koken, ga naar thuisgekookt.nl, meld je aan en kook voor iemand in de buurt.
Ja, wat me opviel aan die discussie, die heb ik ook meegekregen, is dat het vooral best wel moeilijk was om te bedenken wat je dan maakt voor die mensen.
Ja, dat krijg je. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik denk niet dat iedereen zit te wachten op gochujang zuurkool stamppot.
dacht ik aan. Ja, dat klopt.
Ja, nee. Dus het is wel. Het stelt je creativiteit weer op de proef. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon. Ontzettend goed om gewoon iemand die moeite heeft met goed en gezond eten, om daarvoor te koken. Dat vind ik echt de moeite waard.
Dat is leuk.
Ja. Wat heb jij uitgevogeld?
Toen ik even niet meer wist wat ik wilde kijken, kwam ik op Prime van Google, van Amazon is dat.
Ja.
Videoserie, videoplatform. Daar kwam ik een documentaire tegen van Noma.
Oké. Okay.
En nou, ik ben altijd wel heel erg geïnteresseerd in René Redzepi en hoe hij het aanpakt. Het is natuurlijk een best wel bijzonder verhaal. Dus ja. Ik heb ook al wat andere documentaire gezien, met name toen hij naar Japan ging. Dus ik ben hiervoor gaan zitten en ik had er heel veel zin in.
Mm-hmm.
Maar ik moet wel zeggen, halverwege werd ik al een beetje chagrijnig van. Want het is een enorm ego-document.
Okay.
Ja, hij doet zelf de voice-over en het is wel leuk. Het is wel precies die periode dat het misging met Noma. Dat er een virus was. Norovirus?
Ja. Norovirus, volgens mij.
Norovirus, ja. Maar ook dat ze dus voor de eerste keer het beste restaurant van de wereld werden.
Ja.
En maar niet hun 2 sterren kregen, die ze al heel lang wilden.
Mm-hmm.
Maar wat je ook wel ziet, is dat het best wel kan best wel een onaardige chef zijn. Wel heftig.
De meeste briljante mensen zijn eigenlijk vrij onaardig. Hoor.
Nee, maar als je hem dan afgaat op wat hij op Instagram laat zien, dat is heel vrolijk altijd. Het is altijd heel leuk om hem te volgen. Wat ik er leuk aan vond, is dat het ging heel erg over het verhaal erachter, wat interessant is. En ook de gedachtegang hoe Noma begonnen is met het succes waar ze nu zijn. En je zag ook best wel heel mooi gefilmd eten. Dus dat was ook wel echt wat ik vaak mis in dat soort documentaires. Dat de keuken, die wordt vaak overgeslagen. Het
gaat alleen maar om het drama.
Was hier wel mee.
Okay,
maar
leuk.
Het is ook een ander ruw randje van René Redzepi gezien, wat ik niet verwacht had.
Maar wel goed dat er dan weer in zit.
Ja,
dat
zeker.
Hij dat niet eruit heeft laten snijden. Ja, interessant. Dus, kijktip.
Zou ik zeker doen, ja.
Ja, leuk. Verder?
Ja, verder heb ik wat post van mijn vader gekregen. Dankjewel, mm-hmm. Niek. Hij luistert ook, dus dat vind ik leuk. En dat zei, heb je eigenlijk een Bocuse?
Goeie vraag.
Zei, nee, dat had ik dus niet.
Nee.
En voor mijn verjaardag had hij een Larousse gegeven, wat best wel aan de prijs is.
Ja.
een beetje denken aan de aflevering die we met Jannie van der Heijden hebben gehad. Toen we haar vroegen van, joh, wat zijn nou boeken die je moet hebben? Toen kwam ze met dit soort boeken.
Ja.
En, prima. Binnenkort in de post. Dus ik heb nu mijn kookboekencollectie wordt wat groter en wat klassieker. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik moet ook wel zeggen dat ook wel weer gesterkt heeft om toch wat meer ook die collectie verder uit te gaan breiden.
Okay.
Dus misschien ga ik er nog wel wat meer energie in stoppen.
Okay, dus Larousse heb je nu? Bocuse heb je?
Ja.
Escoffier?
Dat heb ik nog niet.
Oké, Niek, volgende. Escoffier. Ja, dat is de volgende.
Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van 5 flesjes open. En elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat behoorlijk hard.
Maar waar gebruik je het dan bij? Waar eet je het mee dan?
Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten, maar mijn jongste zoon juist wel. Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij taco's, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen. En overigens ook bij lunch en ontbijtgerechten. Tosti's, gebakken eieren, pizza, alles.
Pizza voor ontbijt. Slim, want dan kan je wel je eigen pittigheid bepalen. En pak je dan ook vaak de rijmakers, heetmakerssausen?
Ja, die zitten regelmatig in de roulatie. Juist ook omdat ze bijzondere smaken hebben en oplopen in pittigheid.
Ja, en wat ik er zo leuk aan vind, ze zijn prachtig vormgegeven. Hoe komen luisteraars aan deze flesjes?
Ja, je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak.
Nou, je zei, Jeroen, ik moest een muziekje opstarten. Dat doe ik braaf. Daar komt-ie. Ja, volgens mij begin ik langzaam aan het rabbit hole in te glijden, Jeroen.
Ga je mee?
Jeroen, leg uit. Wat is Tiki?
Ja, Tiki is een fantasiewereld ontstaan in de jaren 30 in Amerika. En die is eigenlijk geïnspireerd door films en reizen naar tropische oorden. Mensen begonnen toen natuurlijk een beetje, laat ik zeggen, vast te leggen wat ze in de verte zagen. Vliegen voor recreatie begon toen te ontstaan. En die zagen dus wat er over de wereld gebeurde. En die namen die indrukken mee terug naar Amerika. En hebben daar eigenlijk een hele subcultuur van ontwikkeld. Met tiki kunst, restaurants en muziek. En wat je op de achtergrond nu hoort is Isle of Love van Martin Denny in het genre exotica. En als je het zo hoort, dan kan je er wel wat bij voorstellen, hè?
Ik kan me zeker wat bij voorstellen. En ik heb ook stiekem wat dingen geluisterd en uitgezocht over tiki, dat ik niet helemaal als soort van blanco in deze podcast zit. En wat ik heel leuk vond is, je hebt het over de jaren 30, hè, en dat is ook de drooglegging.
Mm-hmm.
En ook heel erg de Hollywood-tijd, hè? Dus
ja.
Een soort van ja, de fantasiewereld start. Dus dan kan me dat heel goed bij voorstellen. Ik begin heel langzaam het ook een beetje dorst te krijgen.
Heel goed, ja, rustig. Ja, ja. Nee, maar het leuke is, het is een hele brede culturele trend. En inderdaad, die past in die context van de crisis van de jaren 30 aan de ene kant, waar mensen graag uit willen. En aan de andere kant is het ook hebben ze positieve indrukken opgedaan, vooral in Polynesië. En daar hebben ze een sterk geromantiseerd beeld van meegenomen. En dat heeft eigenlijk met soort van in drie golven, heeft dat zo tot begin, tot laat ik zeggen, de jaren 70, is dat echt wel een cultuur geweest in de Amerikaanse cultuur.
Is dat dan de tiki-cultuur?
Ja, dat is de tiki-cultuur. Ja. En dat zit hem vooral, dat is vooral een cultuur die in de horeca zit, zeg maar.
Ja.
Dus in bars en restaurants. Maar er zit ook kunst bij, muziek en allemaal dingen die wat je hier op de achtergrond hoort.
Ja. En hoe is het nu dan? Is het nu?
Ja,
want jij begint er wel met een reden over. Je bent er ook zelf met een reden in terechtgekomen.
Ja, er is een kleine revival geweest begin van deze eeuw. En je ziet dat het nog steeds een redelijk sterke subcultuur is.
Oké. Hey, dus Polynesië en Amerikanen over de hele wereld. Nou, ik ken Amerikanen niet als hele subtiele mensen, om het maar even te generaliseren. Het klinkt alsof ze die echt aan de haal gaan met die culturen van Hawaii, Polynesië en dat soort zaken. Dat is zeker ook nu in de discussie die er veel over gevoerd wordt, toch wel iets als culturele toe-eiging, toch? Heeft dat ook mee te maken?
Ja, die zweem die hangt er zeker omheen. Er is ook redelijk wat kritiek op, want er wordt misbruik gemaakt van religieuze lokale symbolen. Hè? Vooral die paaseilandbeelden, zeg maar, die komen veel terug.
In de tiki en in de cocktails?
Ja, nou eigenlijk vooral in de beeldende kunst, maar ook bijvoorbeeld in de soort de mokken die je hebt van tiki's, die hebben dan vaak de afbeelding van zo'n kop. En overigens een tiki, het woord tiki is ook zo'n beeld, hè?
Dus, oh ja?
Ja. En wat er ook wel omheen zit, is een beetje de seksualisering van de Polynesische vrouwen, die allemaal worden afgeschilderd als, als aantrekkelijke topless dames met rieten rokjes die gewillig over de eilanden dartelen. Ja. Ja, dus daar zit wel een, daar zit voor ons gevoel nu een beetje een rauw randje in. Maar je moet dat natuurlijk ook zien in de historische context. Hè? Dat was een discussie die toen nog niet speelde. En wat je ziet is dat dat nu ook wel eens door is ontwikkeld. En dat het een op zichzelf staande subcultuur is geworden, zeg maar. Maar dat betekent wel dat, laat ik zeggen, de moderne interpretaties van Tiki wegblijven bij die paaseilandbeelden. En ook topless dames liever niet doen.
Wat ik er dan een beetje van weet, is dat het ook, het is heel erg aangekleed, hè?
Ja.
Dus er zitten heel erg veel artefacts of heel veel elementen van andere dingen erbij om een soort van wereld te creëren.
Ja, het is echt een droomwereld. Het zijn die bars die zijn inderdaad, die zitten vol met palmbomen bamboehutjes en het geluid van de klotsende golf op de achtergrond.
Echt waar?
Ja, en sterker nog, heel veel mensen die echt diep in de tiki cultuur zitten, die hebben ook een eigen tiki naam. Dus die heten dan, dus niet Jeff Beach, maar die hebben de Beach Bumberry.
Oké, je hebt het nu over bars.
Mm-hmm.
En wat voor een rol spelen cocktails dan in de tiki-cultuur?
Ja, dat is een hele centrale rol. Want tiki is een heel genotzuchtige cultuur. Het is dus een escapistische cultuur waarin je weggaat uit de drag van elke dag. Het gaat over lekker weer, wuivende palmen en dus drank. En het heeft er ook mee te maken dat het is opgekomen net na de drooglegging. Dus iedereen heeft een beetje dat gevoel wat we nu hebben dat we uit corona komen. Ja, dat iedereen ontzettend behoefte heeft om weer wat te gaan doen. En in dit geval te gaan zuipen. En cocktails spelen daar een belangrijke rol in. En wat bovendien interessant is, dat op dat moment was eigenlijk whisky was heel lastig te krijgen. Want dat was door de drooglegging waren die aanvoerlijnen allemaal stilgelegd. Maar aanvoer van rum vanuit de Caribbean, die was veel makkelijker. En bovendien kon je op dat moment, was Cuba nog open. En vlogen mensen dus naar Cuba om daar eigenlijk gewoon zuipvakanties te gaan houden. En daarmee zie je dat Tiki was net als Bali op dit moment echt een horecatrend. En daar is dus een heel oeuvre aan cocktails ontstaan.
En hoe is dat oeuvre dan ontstaan van cocktails?
Ja, daar zijn eigenlijk twee mensen die daar een centrale rol in spelen. Don de Beachcomber en Trader Vic. Ja, dat waren hun tiki-namen. Dat zijn twee wilde avonturiers die de hele wereld hebben rondgereisd. De een had ook een kunstbeen.
En wanneer spreken we?
Dit speelt jaren 30.
Ah ja,
speelt jaren 30. Ja. En die zijn allebei tiki-bars begonnen. De een was ook volgens mij decorbouwer in Hollywood.
Okay,
is ook begonnen in Hollywood. En heeft dus ook zijn decorbouwskills gebruikt om die Polynesische droomwereld weer te creëren. Ah, ja. Dus dat was een soort van, het was echt een filmset waar je instapte.
Ja,
en die hebben allebei een heel uitgebreid oeuvre ontwikkeld met voor een grote ook geheime recepten.
Daar houden Amerikanen van, hè? De secret sauces, ja, de secret recipes.
Exact.
En waarom geheim dan?
Omdat ze natuurlijk niet wilden dat ze van elkaar, zeg maar, dat ze het gingen kopiëren. Vooral Trader Vic was heel erg, wilde gewoon zijn eigen recept houden en niet dat andere mensen ook die bars konden beginnen.
Maar dat is toch wel heel gek eigenlijk, want als je naar cocktails kijkt, is iets wat wereldwijd een fenomeen is, waar iedereen ongeveer weet hoe je bijvoorbeeld een Manhattan moet maken of een Negroni, om het zo maar te zeggen.
Nee.
En dat was daar dus niet zo.
Hier werd het bewust geheim gehouden. Er werd ook gewerkt met genummerde flessen.
En er
waren ook flessen waar al, zeg maar, halffabrikaten in zaten. Zodat je niet kon achterhalen wat er eigenlijk in zat. En er zijn nu twee of drie schrijvers, daar komen we later nog op terug, die ontzettend veel werk erin hebben gestoken om te gaan uitzoeken wat er eigenlijk in zat. En als je luistert naar de Gastropod Tiki Time, dan hoor je daar ook meer over wat voor eigenlijk gewoon historisch werk daarin is gestoken.
Leuk. Oké, laten we het over de cocktail zelf hebben. Wat voor soort type cocktail is het en waar herken je hem aan dan?
Ja, het stereotype is vruchtensap met drank en een parapluutje.
Ja, die ken ik wel, ja.
Ja, het zijn de drankjes met parapluutjes.
Ja.
Maar als je goed kijkt en goed gaat proeven, en dat gaan we straks uitgebreid doen, dan merk je dat het een veel meer gebalanceerd is dan puur punica met wodka, zeg maar. vooral Matt Pietrick van Minimalist Tiki.
Wat is Minimalist Tiki?
Ja, dat is een boek. Dat is eigenlijk een van de laatste standaardwerken die daarin is uitgekomen. Ik heb het daar voor liggen. We gaan het er zo ook nog even uitgebreider over hebben. En die zegt als je het hebt over de echte Tiki-specialisten, en dat zijn er dus een aantal die elkaar ook goed op de hoogte houden. Die zeggen eigenlijk van nou, de basis van een tiki cocktail is een sour. En een sour, dat herinner je wellicht uit de cocktailaflevering, is een combinatie van drank, zure citrus en zoet.
Ja.
Dus je hebt een pisco sour, je hebt een whisky sour. Dat is altijd die combinatie. Ja, en eigenlijk is dat zeg maar, is dat het archetype tiki cocktail. Maar vervolgens gaan ze dan één of meer exotische siropen of likeuren erbij doen. Dus een kaneelsiroop of een bananenlikeur. In ieder geval iets wat die zoet net een andere draai geeft.
Okay.
Wat heel belangrijk is dat het een goede zoet-zuurbalans heeft. En dat is ook eigenlijk als tiki doorslaat, dan wordt het veel te zoet. Dan wordt het echt alleen maar zuurtjes in een glas.
Ja, ik heb de hele tijd Malibu in mijn hoofd. Ja,
ja, nou dat zit u ook in de hoek van tiki.
Ja.
De slechte hoek.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Het interessante is dat het heel veel wordt geserveerd met crushed ice. Dat zie je eigenlijk bij andere cocktails niet zoveel. Maar dit is echt heel veel crushed ice. Soms up, dus in een coupe, maar meestal met crushed ice.
En up is dan koud, maar zonder ijs, toch?
Ja, ja, in een coupe. En het wordt altijd geserveerd in bijzonder glaswerk of andere drankhouders. En echt, dat gaan we straks ook zien. Je hebt krankzinnige dragers daarvoor. Mokken, uitgeholde kokosnoten.
Echt waar,
ja, van alles.
Ja.
En ze zijn ook heel feestelijk en visueel aantrekkelijk gegarneerd. Dus daar zitten bloemen in en rietjes en stukken fruit. En het zijn hele kunstwerken.
Ja.
En belangrijker voor de historici onder ons is dat ze zijn gecreëerd na 1934. Want toen opende Vic Bergeron de eerste tiki bar.
Oké, dus toen pas is de naam tiki daaraan vastgeplakt.
Precies, precies. Ja. En er zijn dus ook een aantal dranken die wel in deze hoek zitten. Maar volgens de kenners geen tiki zijn.
Oké.
Dat is de daiquiri.
Ja.
Daar gaan we het straks nog even over hebben. Want daar zit geen exotische siroop in. Bovendien geen garnering. De pina colada, tot je wellicht jouw verbazing ook niet.
Maar schrik ook wel.
Ja,
ja.
Daar zit namelijk geen citrus in.
Ah, ja.
En de Singapore Sling ook niet, want die is eerder ontwikkeld.
Oké, okay, nou, ik moet net zeggen, je hebt het dus over die droomwereld. Hè?
Ja.
En dan ook zo'n soort cocktail. En ik droomde heel even weg naar mijn studententijd. Toen heb ik heel actief wedstrijden gezeild.
Ja.
En ben vaak ook op het Caribisch gebied geweest. Ik kan me dus een wedstrijdserie herinneren, ergens in Epiphany Island. En we zaten echt in het allerchiekste, tofste hotel.
Ja.
Wedstrijden waren heel vroeg in de ochtend. En dan konden wij zo om een uurtje of één, zo konden wij in de beachbar, in het zwembad konden we gaan zitten. En daar was inderdaad de pina colada. En die heb ik daar toen leren drinken. Was wel heel lekker. Dus.
Ja.
Maar goed, dat is dus geen tiki. Hey, en ik weet dat rum heel belangrijk is in tiki's. En daarvan, heb ik net niet gehoord in wat nou een tiki maakt.
Mm-hmm.
Zijn er ook tiki cocktails dan op basis van andere dranken?
Ja, het interessante wat met Pietrik van Minimalist Tiki heeft gedaan, is die heeft 30 tiki klassiekers geanalyseerd.
Oh ja.
En die is gaan turven welke ingrediënten erin zitten. En dan zie je dat er 25 met rum zijn en 5 zonder rum. En als er geen rum in zit, is het eigenlijk altijd brandy, cognac, gin, bourbon of tequila. Dus het zijn wel altijd een beetje de exotische dranken die erin zitten.
Goed, rum. Daar zijn we dan.
Ja.
Je hebt het over een rabbit hole gehad. Ik heb ook van jou een doos gekregen met rum om te proeven. Nou, volgens mij was dat via Werner. Werner, bedankt daarvoor. Heel veel, alle kanten op. En we hebben eerder een keer cocktails gedronken. En dat je ook mij vertelde over rum. Nou, take it away.
Ja, rum. Ik ben mij ingelezen in Smuggler's Cove en Beach Bunbury. Smuggler's Cove zijn zeg maar twee klassieke boeken in de tiki. Smuggler's Cove identificeert 21 categorieën rum.
Echt waar, joh.
Ja, Beach Bunbury die weet dat terug te brengen tot 9. Ook nog heel veel. Dus ik heb ook even contact opgenomen met Werner Bos. Die is lid van de brigade en docent bij de Wijnacademie. En die werkt voor een importeur. En die stuurde meteen 16 samples op.
Ja, waar ik net over had, die samples.
En de helft daarvan is naar jou gegaan.
de hele paar.
Ja, en ik heb contact gehad met Andrew Nichols. En die noemde ik net al even. Die is jurylid van de World Best 50 Bars. En maker van zijn eigen rum. En dat hol werd dieper en dieper en dieper en dieper.
Nou, wat mij dus verbaast, hè? Ik vertelde net al dat ik veel wedstrijden heb gezeild.
Ja.
En die werden altijd gesponsord door Mount Gay Rum. Dat was mijn introductie eigenlijk altijd. Toffe petjes hadden ze altijd met waar je dan gezeild had. Wat wilde je graag hebben, zeker als je studeerde. Ik ken rum eigenlijk niet.
Nee.
En ik moet eerlijk zeggen, als ik het dan van jou hoor. Ik wist al van eerdere keren dat er veel rums waren, maar niet dat er zoveel zijn. Dus hoe zit dat dan?
Nee, hoe dat zit is dat het eigenlijk bijna in dat hele gebied worden rums gemaakt. Er zijn heel veel verschillende productiemethodes. Er zijn heel veel verschillende manieren van blenden. En eigenlijk zie je dat in dat hele proces er ontzettend veel keuzes zijn die bovendien in elke regio weer anders worden ingevuld. In de essentie ben ik er eigenlijk achter gekomen. Dit is een konijnenhol waar ik me halverwege maar uit heb teruggetrokken. Want het is echt een wereld op zich die, laat ik zeggen, zo complex is als de wijnwereld. En eigenlijk te uitgebreid is om nu op in te gaan. Dus wat ik voorstel is, we beschouwen het even vanuit Tiki-perspectief.
Ja.
En al die andere kant laten we liggen, want anders krijg ik ook ruzie met al die rum-experts, dat we geen recht doen aan de complexiteit van de wereld.
Ja, het klinkt eigenlijk wel alsof dat we iets wat we nu rum noemen, misschien vind ik wijn wel een goed voorbeeld wat je zegt, wat eigenlijk een hele genre op zichzelf is. Hè? Wat je bijvoorbeeld met whiskies heb je natuurlijk ook wel verschillende soorten, maar zoveel als dit, dat niet
dit
echt,
is, het is, het is ik denk dat het complexer is dan whisky. Het is complexer dan whisky. In ieder geval onoverzichtelijker en diverser. Dat betekent dus dat we daar ook... ik denk dat we daar eens een keer een aparte aflevering voor moeten maken.
Nee, vind ik wel jammer dat we daar niet verder op ingaan. Want ja, ik weet dat rum een basis is. Hoe doen we dat dan? Hoe gaan we dan...
Nou, wat we denk ik moeten doen is een aparte aflevering maken daarover. Ja, maar wat ik wel met Werner heb geregeld, is dat we een masterclass kunnen gaan doen.
Oh, wat leuk.
Een online masterclass, die is alleen voor de brigadeleden. En daar gaat hij vertellen over hoe die wereld in elkaar zit.
Ah, leuk.
En bovendien krijg je dan 6 verschillende soorten proeven. Daarover vertellen we aan het eind even meer.
Ja. Oké, nou lijkt me een goed idee om daar een keer verder over te hebben. Rum is toch heel belangrijk, wat we net al zeiden. Is mm-hmm. Hoe heb je het dan opgelost? Hoe heb je dan, kunnen we toch aandacht aan rum besteden en tegelijkertijd die tiki cocktails goed behandelen?
Ja, daar kwam de redding ook uit de hoek van de brigade. Want Aurélie Geerbes die tipte een lijst van de Cocktail Wonk. En die heeft een lijst van 6 categorieën.
Van rums dus?
Ja, precies.
Okay. Dus dat is wat makkelijker.
En ja. Eigenlijk als je daar 3 van koopt, kan je al 80% van de klassieke cocktails maken. Dus daarmee hebben we de wereld van 21 naar 9, naar 6, naar 3 weten terug te brengen.
Oké, nou dat vind ik toch wel zo, dat als ik dan in bij de slijter sta en ik moet dan rums kopen, en dan, ja, wat moet je dan doen? Dus vertel even hoe je dan van die hoeveelheid terugkomt tot zoveel en hoe je dat moet aanpakken.
Ja, en wat het belangrijkste daarin is, is dat je realiseert dat het gaat om smaakprofielen. Want hoewel de maakmethode en de herkomstwijzes enorm uit elkaar lopen. Als je het gewoon gaat proeven naar elkaar,
ja,
dan blijkt dat toch te clusteren in, zeg maar, overzichtelijke smaakprofielen.
Toch
zoals
wel.
Je dat bij wijnen ook hebt. Okay. Ja. En dan komen we eigenlijk tot 4 smaakprofielen. 1, zeg maar, algemeen rum smaakprofiel, een rokerig smaakprofiel, een funky smaakprofiel en een grassig smaakprofiel. En die kan je dan nog gerijpt of ongerijpt hebben. Die maakt het wat zachter.
Ja.
Maar die essentie is de belangrijke 4. En die wil ik je eigenlijk gewoon even gaan laten proeven aan de hand van 4 daiquiris.
Ja, maar dan één stapje terug nog. Dan, want rums ken ik als Bacardi rum.
Ja.
Dat klinkt heel anders dan wat je nu vertelt.
Ja.
Het proeft heel anders.
Ja, kijk, wat Bacardi heeft gedaan met rum, die hebben zich dat natuurlijk een beetje toegeëigend, is ontzettend knappe marketing.
Ja.
Maar dat doet rum eigenlijk geen recht. Dit is eigenlijk alsof je zegt, kaas is jong belegen kaas. Ja. En daar blijft het bij.
Okay.
Terwijl juist als je voorbij dat smaakprofiel gaat, wordt het interessant. Zoals het met kaas ook interessant wordt als je voorbij jong belegen gaat.
Ja. En we weten, dat is een hele wereld op zich. Ik heb ooit in het verleden in mijn werk nog gewerkt voor Bacardi. Ik weet hoe goed ze met marketing zijn, dat klopt, ja. Goed, ik heb dorst, Jeroen.
Ik ga even die daiquiris halen.
Daiquiris, hè? Gaan we drinken. En ik zie er 4 staan. Dat zijn er niet 1. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat een daiquiri is. Kan je dat eerst even uitleggen?
Ja, een daiquiri is eigenlijk de sour, waar we het net over hadden.
Ja?
Dus de combinatie van drank, zuur citrussap en iets zoets.
Ja, okay,
in de verhouding 3-2-1. Dat is klassiek voor de sour. En een daiquiri is eigenlijk gewoon een rum sour. Zo simpel is het. En ik heb hier gekozen voor daiquiris omdat die, zeg maar, hoewel het geen tiki cocktail is, is het zeg maar wel de basis van de tiki cocktails. Hè? Dat heb ik net uitgelegd.
Oké.
En het stelt je dus heel goed in staat om de verschillen tussen die verschillende soorten rums te proeven. En wat ik hier heb staan zijn eigenlijk die 4 smaakprofielen die we net noemden. Generiek, rokerig, funky en grassig.
Ja.
Om die los te proeven. En ik heb ze hier in glazen, in gewone glazen staan, want dat proeft wat makkelijker. Ik heb hier een rietje voor je, zodat je een klein slokje kan nemen. En dan ga ik jou de eerste geven. Dat is deze.
Oké, dus er staan hier voor mijn neus vier glazen. Het is heel koud. Er zijn ook vier flessen.
Ja.
Dus ik moet dit proeven en dan...
Ja, dan zeg je wat je proeft.
Oké. Ik krijg wel een beetje een pina colada vibe. Even.
Ja, krijg jij er een...
maar zuur inderdaad. Het is heel... dit is een hele... klopt dat het een hele soort van... milde is? Of een beetje, zeg je dat? Evenwichtige smaak?
Ja, dit, als het goed is zijn ze allemaal gebalanceerd. Maar dit is een generieke rum. Wat ik hier heb gebruikt is een William George. Die komt van Andrew Nichols, waar we het net al even over hadden.
Ja.
En dit is een rum die vrij hoog op zijn aromaten is. Maar die wel een blend is van rums uit het Caribisch gebied.
Ik moet wel zeggen, de tweede slok, dan proef je inderdaad dat... komt die rum beter naar boven.
Ja.
Dat is iets voller, iets funkier.
Het is sowieso beter om eigenlijk pas met je tweede slok te proeven. Want de eerste slok, dan denk je smaakpillen, what the fuck? En de tweede...
My kind of drink.
Ja, dus deze is...
ik laat hem maar staan, hè?
Ja,
want is wat
ja ik wil hem...
Ik geef hem even aan jou. Ja.
Heb okay. Ik hier de tweede voor je?
De eerste had een beetje een soort van... frisdrankkleur. Een beetje een soort van beetje wittig. Deze is echt heel donker. Donkerbruin. Dat is mijn eerste slok, moet ik even wachten.
Ja.
Zo met geleerd. Ja, het is heel anders deze. Waar moet je op letten, Jeroen? Qua smaak?
In deze eerste zaten, als het goed is, geuren van overrijpe banaan, ananas. En in deze zit iets meer molassen, dus zeg maar suikerstroop, ja. Rokerigheid. Dat is de expressie van het rokerige profiel.
Heel ander drankje, hè? Hier komt het zure wat meer naar boven.
Ja.
En die andere, dus blijkbaar is deze rum wat minder zoet, denk ik dan.
Ze zijn allemaal niet zoet.
Nee, maar rums zijn vaak wel zoet, hè?
Nee, helemaal niet. Dat denk je. Nee,
en dat denk dat, ik qua smaak wel dan.
Dat is omdat aroma's zoet zijn. Maar uiteindelijk, kijk, de suikers gaan niet door het destilleerproces heen.
Zwaar,
dus tenzij ze zijn aangezoet, en dat doen ze eigenlijk alleen bij hele slechte rums, zijn rums niet zoet.
Okay.
Maar de geuren en zo zijn wel allemaal zoet.
Oké, dan pak ik de derde. Zelfde soort kleur, ook weer een wat donkerbruine, donker, meer gelig-achtige kleur.
Ja, dit is de Jamaicaanse en deze heeft het funky profiel.
Ja, maar je ruikt deze ook.
Ja.
Er komt echt een geur vanaf.
Ja, dit is Jamaicaanse rums staan bekend om hun funk, zoals lekker, ze dat noemen. Zeg. Ja, en dat heeft echt geuren van overrijpe bananen, rijpe ananas, exotisch fruit.
Maar ook een beetje een, alsof er een soort van pepertje in zit. Het brandt een beetje, een stukje alcohol aan de ene kant, maar ook qua smaak. Het is allemaal dezelfde bereiding, alleen andere rums, wat ik nu doe.
Het zijn identieke recepten.
Ongelooflijk.
Zeg. Alleen andere rums, ja.
Maar deze kan ik wel drinken.
Ja, dat is ook een van mijn... Wat jij daar drinkt is de Smith & Cross. Die heb ik overigens wat verdund, want die is normaal 57%. maar die vind ik ook echt verschrikkelijk lekker.
De laatste is weer een lichtere versie, een beetje wittig.
Helder, ja.
En we doen dit om die smaakprofielen te proeven. Hè? Ja. Dus ik ga nu nou wat meer grassig, als ik goed onthouden heb.
Ja.
Ja, inderdaad. Wat maf zeg.
Ja, die is meer vegetaal.
Ja, maar heel erg. Ook wel heftig.
Ja.
Op een hele andere manier. En meer in je neus inderdaad. Hè?
Ja.
Meer aan de voorkant van je mond is dit. Wat
en dit, maf zeg. Dit is een Martinique. En dit zijn zeg maar, dit is de Franse stijlrums.
Nou, lekker, zei ze ook.
En die...
deze lekkerste vindt.
Ja?
In deze... Ik vind die andere funk, maar als je naar de drank in zijn geheel kijkt. De eerste vond ik het zuurgehalte. Goede balans hebben.
Mm-hmm.
En deze heeft dus is heel interessant qua smaak.
Ja, maar ze zijn dus... Het grappige is, het zijn identiek qua bereiding met suikerstroop en limoensap. Maar de rums zijn totaal anders.
Ja. Ik ben blij met een glaasje water nu.
Ja, en wat we hier dus hadden zijn zeg maar de generieke, de rokerige, de funky en de grassige expressie.
Wauw.
En als je dat in traditionele termen vertaalt, dan is dat eigenlijk Spaans, Engels en Frans. Maar daar...
Frans is vrij groot ook op in de Caribbean, hè? Die hebben veel eilanden en dat soort dingen. Ja. Veel koloniën gehad.
Ja, en op Madeira.
Oh ja.
Op Madeira maken ze ook Franse rum.
En maar Madeira is Portugees.
Ja, maar dat is ooit een deal. Dus ergens in de 18e eeuw hebben ze een eiland geruild voor het recht om daar volgens de AOC rum te maken. Yeah. Ja, dus, maar goed, dit waren dus, wat jij hier proefde was een William George Daiquiri, een Pussers Daiquiri, een Smith & Cross Daiquiri en een Trois-Rivières Agricole Daiquiri.
Ik vind het echt fantastisch dit. En deze flessen kan je makkelijk kopen in Nederland.
Deze flessen zijn allemaal makkelijk te kopen. Wat het leuke is met rum, is dat je ook eigenlijk met betaalbare flessen al een heel eind komt.
Nou ja,
dus je hoeft voor €20 heb je echt al een goede rum.
Ja, maar normaal is het snel richting de 40, toch? Ja, als je ook over naar whiskies en dat soort
dingen. Ja, er staan hier overigens, die William & George zit ook in dat segment. Ja? Maar je kan ook echt hele goede kopen.
Oké, dus ik heb nu de 4 soorten rum geproefd. En dat is echt, dat is inderdaad... kan me dat rabbit hole dus nu heel erg goed van je voorstellen. Echt waanzinnig. Maar een daiquiri zei net, is geen tiki. Dus, en we gingen tiki cocktails drinken. Hoe zit dat dan?
Ja, nou, een kenmerk van een tiki cocktail is dat het een sour is. Het is gebaseerd op een sour.
Ja, ja,
en een daiquiri is een rum sour.
Is dat dus?
Dus eigenlijk is dit zeg maar het geraamte van een tiki cocktail.
Okay.
Het archetype van een tiki cocktail is de daiquiri. Alleen omdat die al eerder bestond dan de tiki cocktails, is het officieel geen tiki. Maar daarmee heb je hier het principe van de tiki, het smaakprofiel heb je hier te pakken.
Oké. En daarnaast hebben we dus 4 soorten rum te pakken. Je had het net over heel erg veel andere soorten rum.
Mm-hmm.
Hoe moet je nou aan de slag gaan als je zelf cocktails wil maken en er enorm veel soorten rum zijn?
Ja, daar hebben we dus heb ik een oplossing voor verzonnen. Wat ik heb gemaakt is een rum, wat schaft de podcast Rum Cheat Sheet?
Vertel.
Dat is een overzichtje waarin we op basis van de smaakprofielen zeggen wel hoe die smaakprofielen passen op de benamingen die worden gebruikt door andere boeken, zoals Smuggler's Cove, zoals Beach Bum Berry, zoals de dingen die je ook online kan vinden op Difford's. En die hebben we dus vertaald naar enerzijds onze smaakprofielen en anderzijds gewoon welke merken vind ik in het schap. Dus als ik straks voor het rumschap sta, welke fles moet ik dan pakken?
Nou, wat goed zeg. Dus dan kan ik gewoon mijn telefoon erbij pakken en dan kan ik vooraf bedenken, hey, die herken ik. En dan kan ik dus, als ik die cocktail wil maken, die tiki cocktail, die ga je zo maken toch? Een tiki cocktail. Mooi. Hey, tof man.
Ja,
en leuk... hoe heb je dit aangepakt dan?
Ja, dat is een ik heb uitgebreid zitten corresponderen met al die experts die ik eerder al noemde. Dus Andrew Nichols, maar ook met Pietrix van Minimalist Tiki en ook Mats Voorhoeven en contact gehad over, hoe kunnen we dat uitleggen? En vervolgens heb ik gewoon geanalyseerd welke merken passen in welke profielen. En daarmee heb ik een lijst gemaakt. En die zit in een Excel-sheet. En die wordt nu prachtig vormgegeven door Clara van den Berg. Zodat we eigenlijk iets hebben wat je gewoon kan uitprinten, kan classificeren en in de la kan leggen voor Friday Night Sticky Night.
Nou, dat vind ik echt te gek, Jeroen. Want dat is echt wel een van de dingen die ik al had meegekregen een beetje. Dat er zoveel is. En ik sta vaak voor het schap om te bedenken welke moet je dan nemen. Dus daarvoor kan je nu deze cheat sheet gebruiken. Luisteraars kunnen die uiteindelijk vinden in het afgesloten gedeelte van de website. Dat is iets nieuws. Maar daar kan je dus, daar zullen we ook binnenkort meer zaken gaan plaatsen. Speciaal voor brigadeleden. Goed, ik heb die cheat sheet.
Mm-hmm.
Ik heb een recept, een tikkie recept. En dan ga ik flessen rum kopen.
Ja.
Wat moet ik dan kopen?
Nou, ik denk als je wil beginnen met tikkie, dan zou ik beginnen met een algemene rum. Hè? Dus een blended rum, een lightly aged blended rum. Zoals de Plantation 3 Sterren of de William & George die wij hier hebben. Dat is een hele uitstekende generieke rum.
Dat is de eerste, hè? Toch?
Ja. Ja. En daarnaast zou ik een aged Jamaican nemen.
Ja.
Dus eentje die echt full op de funk zit. Dat was nummer 3, die jij ook zo lekker vond hier. Zoals Coruba Dark, Rumbar Gold of Smith & Cross. Alleen Smith & Cross is wel overproof, dus heeft een hoger volume aan alcohol.
Oh ja, okay,
heeft een hoog alcoholpercentage.
Die leng je een beetje aan.
En dan kan je daarnaast nog als derde fles erbij kiezen. Of een rokerige, een Demerara rum, zoals deze die we hier hebben.
Dat de tweede,
is, de Pussers in dit geval. Die komt uit Guyana, staat ook in de sheet. Of je zou kunnen kiezen voor een Agricole, zoals deze die we hier hebben, van Trois-Rivières. En daarmee heb je eigenlijk een heel goed begin. Maar vooral die eerste twee zijn essentieel. Of je doet zoals Aurélie, die mij hierop had getipt, die ze gewoon allemaal heeft gekocht. Die had gewoon 9 flessen gekocht. Ja.
Maar goed, daarom begrijp ik ook beter waarom we met de daiquiri beginnen. En dat je eigenlijk van de 3 flessen, daar eigenlijk... nu hebben we de 4 gedronken, maar daar 3 daarvan zijn echt de basis van.
Ja, 2 eigenlijk, hè? Dus dat is die eerste. Ja, ja.
Maar qua genre hebben we natuurlijk ook funky stuk, hebben we natuurlijk ook een beetje behandeld.
Ja, klopt.
Interessant hoor.
Um, En het goede nieuws is, we hebben van die William & George ook 2 flessen om weg te geven. Want die is dus gemaakt door Andrew Nichols. En toen ik vertelde dat wij deze aflevering gingen maken, zei hij, oh, maar daar wil ik er wel 2 van weggeven.
Oh ja?
Dit is echt een fantastische rum. Die heeft hij zelf geblend. Eigenlijk is het ook een aged rum. Dus die was bruin. Die is vervolgens gefilterd en weer wit gemaakt.
Okay.
En die scoort ontzettend hoog op allerlei review sites. En hij wordt dus hier in Nederland geblend. Die kan je winnen. En die gaan we weggeven aan de abonnees van de nieuwsbrief.
Ja, wat je daarvoor doet, is dus voor iedereen beschikbaar, is dat je dus naar de website gaat, dan of in de show notes of onder Ook Leuk, daar vind je dus een formulier waar je je voor kan aanmelden om deze flessen te winnen. We gaan dat loten, dat doen we altijd heel erg keurig. En dan kan je dus ook, als je nog geen lid van de nieuwsbrief bent, kan je onderaan het formulier is een soort van checkboxje wat je aan kan klikken en dan word je automatisch aangemeld. En dan maak je kans op 1 van deze 2 flessen. En als je wint, krijg je daar een bericht van ons over. Oké, dus ik begrijp nu een beetje de basis die we hebben gelegd met de daiquiris. Letterlijk eigenlijk. Nu gaan we langzaam toe naar de tiki cocktails.
Mm-hmm.
Misschien eerst even slim om te bespreken wat je nodig hebt om ze te maken. Rum dus. En deze dus 3 basisflessen en de cheat sheet kan je doen. Wat heb je nog meer nodig?
Nou kijk, wat natuurlijk belangrijk is dat tiki is eigenlijk een specialisatie van cocktails. Dus je moet al wel een beetje cocktails kunnen maken, wil je iets met tiki kunnen doen. Want anders spring je meteen in een specialisatie, zeg maar.
Is dat echt zo belangrijk dan?
Nou ja, kijk, je moet wel kunnen shaken en je moet de spullen hebben.
Ja, Nee, helder, dat begrijp ik, ja. Want ik moet wel zeggen, ik wist, voordat ik er zelf niet mee aan de slag was, niet wat een sour was. Nu maak ik ze best wel vaak en ik begrijp eigenlijk precies wat je zegt. Ja, dat klopt. Dus oké, dus je moet ze maken. Dat kan ik iedereen aanraden. Zelf cocktails maken is echt hartstikke leuk. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Samen met The Flying Dutchman. Met
Tess en Timo.
Tess en Timo, ja. En Tess heeft ook een heel erg leuk kookboek. Een cocktailboek gemaakt. Ja. Wat ik je ook kan aanraden. Zullen we ook in de show notes zetten. Wat heb je daar verder voor nodig? Je hebt een shaker nodig.
Mm-hmm.
Daarvan weet ik nog uit de aflevering dat je ook de verkeerde shaker kan kopen. En dat die kan ontploffen in je gezicht. Wat bij mij de sours zeker bij mij gebeurd is. ik zal er niet te diep op ingaan. Maar koop een shaker die 2 flessen, 2 soort glazen in één zijn. Of 2 bekers in één zijn. Daar kan je het meeste mee doen. Een cocktailmaatje. Let heel goed op dat het zijn vaak in ounces. En veel van de cocktails qua verhoudingen worden in milliliter gedaan. Dus dat is belangrijk om even te checken. Die kost echt helemaal niks.
Nee.
Maar let er even goed op. Je hebt een soort van cocktail safe nodig. Dus als je shake, dat je netjes zonder alle spullen die in de shaker zit in een glas kan doen. En dan heb je recepten nodig, toch?
Ja. En voor die recepten, voor de klassieke recepten zijn eigenlijk een paar goede startpunten. Je hebt Jeff Berry en Martin Kate, die hebben we net al even genoemd. Smuggler's Cove en Beach Bum Berry.
Goeie namen.
Ja, goede namen. Die hebben culinair historisch onderzoek gedaan naar die originele recepten. Want dat waren dus die recepten die zo moeilijk waren te achterhalen. Met gecorrigeerde flessen. En die hebben ook bijvoorbeeld achterhaald hoe nou de originele Mai Tai is gemaakt. Die hebben we het ook over gehad in aflevering 30.
Timo nog wat over verteld, ook over tikkies toen dat eigenlijk.
Klopt. En die klassieke recepten, die zijn eigenlijk wel online te vinden. Dus of je koopt die boeken of je gaat ze gewoon online opzoeken.
Een Mai Tai dus, hè?
Ja.
En dat is wel een officiële tiki cocktail.
Dat is zeker, dat is de grootvader van alle tiki cocktails.
Ik heb er wel trek in.
Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik ga even wat anders voor je maken.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik heb hier wat voor je neergezet, Jonas.
Ja, en dat zit dus, dit ziet er al wat exotischer uit. Met een soort van, ik denk dat het normaal zal het bloemen zijn, toch? Wat nu een soort van plastic parapluutje is. Wat
parapluutje, zeker.
Iets van blaadjes die omhoog steken. Dit is dat teken, toch? Dat tiki teken.
Ja, zo'n tiki glas.
Nou, en er zit crushed ice in. Het is een beetje licht van kleur.
Ja, wat ik voor Jonas heb neergezet is een Montego Bay. En dat is een cocktail gemaakt van Jamaicaanse rum, waar we het net over hadden met die funk. Met limoen en grapefruitsap. Die combinatie kom je vaak tegen, omdat grapefruit toch een bittertje geeft. Daarnaast zit er honing, pimentlikeur, pernod en angostura in.
Oké, ik ga een slokje proeven. Het is heel anders drinken, want het is met crushed ice. Dus ik doe het maar even helemaal naar de bodem. Ja, grappig zeg. Wat we net hadden, net was het een soort van lekker zo'n sour die wat zuurder is. En dan kwam die rum heel erg naar voren. Ja. Nu is het echt een soort van alles en nog wat. Hè? Dus het is een soort van Een zoet zuur zit erin. Je proeft wel dat kruidige heel erg. Ja. En wat ik wel interessant vind, is dat je dus elke slok, als je je goed concentreert, er heel veel verschillende dingen in kan proeven. Wat met veel cocktails niet zo is. Het is gewoon één knal, één smaak. Ja. Het is dus heel veel verschillende elementen.
Heel gelaagd, ja. Ja, en dat is waarom ik ook hier koos voor een Montego Bay. Want daarin heb je dus die sour, maar die gaat echt heel erg, zeg maar, die kruidige kant op.
Nou ja, dat is achter, als je dus, ik heb nog een slokje genomen, dan eerst heb je dat zure en later heeft hij veel meer lengte, heeft hij veel meer smaak. Ja.
Ja, en proef je ook, en die pimentlikeur die erin zit, die maak je ook zelf. Dus je maakt je van pimentbessen die je laat weken in rum. En wat dus ook opvallend is dat er vrij veel Pernod in zit. Wat natuurlijk een hele bizarre combinatie is.
Kan je wel zeggen, ja.
Dat is een Franse, hè, natuurlijk gewoon een Franse anijslikeur. Maar die geeft net dat je ne sais quoi aan die cocktail. En wat dat betreft vind ik dit een goed voorbeeld van een tiki cocktail. Omdat die dus heel gelaagd is.
Maar er zit veel alcohol in, merk ik nu.
Er zit veel alcohol in. En dat wordt natuurlijk ook, dat proef je eerst niet door het crushed ice. Maar wat je dus ook krijgt, is dat veel van die cocktails, die ontwikkelen zich naarmate je ze drinkt, veranderen ze van structuur. Omdat ze, laat ik zeggen, dat ijs smelt, dus ze beginnen wat meer te verdunnen.
Ja, ja.
En bovendien ontwikkelen die smaken dus ook andere elementen.
Grappig zeg.
En wat je ook vaak ziet, is dat ze er nog een float bovenop doen van overproof rum. Dus van rum met 50%, 60%, 70% alcohol. Zodat als het ijs helemaal gesmolten is, die rum er doorheen zakt en zeg maar nog even een extra kick in de bad geeft.
Maar dit drink je dus wel met een rietje dus?
Dit drink je met een rietje, ja.
Ah ja, ja, grappig zeg. Altijd gevaarlijk, hè? Sterker drank drinken met een rietje. Nou, dat zijn al heel veel meer ingrediënten dan een daiquiri.
Ja.
Wat heb je nog meer naast rum nodig en wat we net hebben verteld om die tiki cocktails te kunnen maken?
Ja, kijk, daar kan je natuurlijk zo gek in gaan als je wil. Maar wat je ziet is dat eigenlijk op dat citrussap heb je limoensap, sinaasappelsap, citroensap, ananassap en grapefruitsap. Ananas is natuurlijk niet een citrus, maar heeft wel dat zure. Dus één of meerdere daarvan heb je nodig. Limoen kom je eigenlijk overal tegen. Vervolgens zit er dus suikerstroop in of orgeat. Passiesiroop kom je ook vaak tegen. Nou, dan heb je nog een aantal exoten zoals kaneelsiroop. Maar alles op de hoek van die spices, zeg maar.
Ja.
En tenslotte ga je dan bitters toevoegen of extra smaken. En daarin is Pernod belangrijk, maar bijvoorbeeld ook Falernum. En Falernum is een Jamaicaanse likeur gemaakt op basis van rum en 21 verschillende soorten kruiden of zo. Dus daar worden ook weer laag op laag op laag van die spices gelegd.
Ja, bij Pernod vind ik echt heel maf dat daarin zit, ja. Heeft dat dan ook met een beetje Franse invloed te maken? Of is het gewoon qua smaak?
Nee, dat is gewoon om eigenlijk een laag eraan te geven die je net niet kan herkennen. Waarvan je denkt, hey, wat proef ik? Want het zit er heel weinig in. Ja, ja. Hier ook zitten 6 druppels Pernod in. En toch, als je goed proeft, dan proef je hem wel. Die anijshint.
Nou, gear. Heb je nog andere dingen nodig om het te maken? Ik hou van gear, ja, dat weet ik langzamerhand wel.
Ja, nee. Ja, wat je
leuke glazen
zie je in ieder geval. Je hebt ruime glazen nodig. Het zijn eigenlijk altijd grote cocktails met veel crushed ice. Dus daar heb je gewoon grote glazen voor nodig. Met garnering en rietjes kan je alle kanten op gaan. Nou, ik heb hier wat ananasbladeren ingestoken en bamboe rietjes. Crushed ice is echt wel belangrijk. Je moet zorgen dat je crushed ice hebt. Ik maak dat gewoon door het in een theedoek te doen en daar met een hamer op te rossen.
Ja.
Je kan er ook apparaten voor kopen, maar dat is niet absoluut noodzakelijk. En wat je ziet is dat veel dingen worden geblend of geflashblend. En flashblending is eigenlijk zo'n milkshake machine. Dus zo'n apparaat waar zo'n draaidingetje in zit, waar je dan even in blendt. En dat zorgt ervoor dat je een soort van een wat luchtigere structuur krijgt.
Oh, dat is echt waar? Oh, ja, ja. Grappig. Dus het is iets anders dan shaken dus?
Het is wat anders dan shaken, ja.
Okay.
Ja, eigenlijk heb je in tiki kom je eigenlijk roeren bijna niet tegen.
Ja?
Het is allemaal shaken of blenden of flashblenden.
Ja. Klinkt goed, flesbende.
Ja, toch?
En andere dingen nog die je nodig hebt?
Ja, wat ik wel heb gekocht is een ananas uitholler. En je zal straks zien waarom.
Uitholler.
Ja, dat is een ding van Vacuvin, volgens mij een Nederlandse uitvinding, waarmee je zeg maar het hart uit een ananas kan draaien. En het zal duidelijk worden waarvoor we dat nodig hebben.
Heel benieuwd. Oké, je hebt al een aantal, we hebben de spullen.
Ja.
We hebben een aantal dingen geprobeerd. We hebben de rum. Dus nu kunnen we ze echt gaan maken.
Ja.
Je had het net over een boek wat een soort van reverse geëngineerd is. Dus oude cocktails terugproberen te brengen.
Mm-hmm.
Ik denk dat het goed is om heel even over, nou, het zijn geen kookboeken, het zijn cocktailboeken te hebben. Die je kan kopen om deze wereld in te betreden. Welke heb je nodig dan? wat jou betreft.
Ga ik jou eerst nog even een andere cocktail voeren?
Oké, nou, ik hoop dat jullie het volhouden, luisteraars. Oké, dus nog een cocktail. Voor mijn neus staat nu een mooie koep.
Mm-hmm.
Moet ik proeven? Of ga je vertellen wat ik
ga doen? Jij mag proeven, dan vertel ik ondertussen wat het is. Waar we net met de Montego Bay helemaal op het kruidige spectrum zitten, zitten we nu helemaal aan de andere kant.
Ananas spectrum.
Ananas, passievrucht.
Oh, dat is het, ja.
Ja, dat is het.
Heel anders dit.
Dit is heel anders, hè?
Ja.
Ja, dit is met gin, want dat heeft iedereen in huis. Dit is iets wat je redelijk makkelijk zelf kan maken. Wij gebruiken hier natuurlijk Hendrix. En deze is, dit is een klassieker en ik vind hem ook erg lekker. Dit is de Saturn. En die is gemaakt met citroensap, passievruchtsiroop, orgeat, valernum, had ik het ook net weer over.
Ja.
En die serveer je dus up. Dus die heeft minder dat tiki gevoel met parapluutjes en parasolletjes. Dit is meer een eentje die, laat ik zeggen, crossover is in het gewone cocktail.
Beetje chic, hè?
Hij is een beetje chic.
Beetje James Bond.
Hij is zeker met die koep. Wat vind je ervan?
Ja, ik eerlijk zeggen, hij is wel zoet.
Ja.
En het een beetje zo dat funkier wat je hebt met die andere is, daar moet ik even aan wennen.
Mm-hmm.
Omdat ik natuurlijk eerst die andere heb gehad. Maar ik vind het wel, het is een heel lekker drankje. Hij is niet zo boozy in die zin. Dat zal vast wel zijn. Uh-huh. Maar, maar het is niet rauw wat je vaak met sterke drank kan hebben. Dus dit kan ik wel door blijven nippen.
Ja, dit is een heel, heel verleidelijk drankje natuurlijk, omdat het een zoet-zuur is. Maar hier zit hij echt vol op de passievrucht en ook die orgeat. Dus hier zit ook die amandelsiroop in.
Maar begrijp wat je zegt. Nu proef ik die amandel inderdaad. Dus er zitten heel veel dingen in.
Ja.
Het is heel complex is het.
Ja. Het is wederom veel heel gelaagd, maar die Saturn is meer op het fruitspectrum, terwijl de Montego Bay echt op de kruidigheid zat.
Nou, ik begin wel beter te begrijpen wat je zo leuk aan tiki's vindt, omdat kijk, cocktails, daar drink je er niet heel veel van. Nu dus wel, maar gelukkig maar een paar slokjes. En dan is het wel zo dat als je met elk slokje iets nieuws kan proeven, dat is wel tof. Dat vind ik er wel leuk aan, ja.
Ja, ja. We hadden het net even over boeken.
Ja, vertel. Want ja.
Deze komt uit de Smuggler's Cove. En ik heb eigenlijk, er zijn eigenlijk drie broeken die we echt van harte kunnen aanbevelen. Smuggler's Cove van Martin Cate. Die heeft een cocktailbar in San Francisco. Heeft heel veel research gedaan. Hij is de man van de 9 categorieën.
Okay,
buitengewoon goed boek, wat ook heel veel vertelt over de historie van Tiki en de laat ik zeggen, de culturele context. Dat is echt een lekker leesboek. Dan kan ik aanraden Beach Bum Berry Remixed. Van Jeff Berry, a.k.a. Beach Bum Berry.
Oh ja, hij heeft je al eerder gezegd. Ja,
ja en die heeft al dat historisch onderzoek gedaan.
Oh, leuk. Ja.
Die heeft uitgebreid uitgezocht hoe Trader Vic en Don the Beachcomber, hoe die hun recepten hebben samengesteld en welke rums je moest gebruiken en hoe dat in elkaar zit. Dus dat is een heel goed naslagwerk. En tenslotte kan ik echt heel hartelijk aanbevelen, heb ik al een paar keer genoemd, Minimalist Tiki van Matt Pietrick.
Dat ligt hier, hè?
Die ligt hier. Het enige is dat die laatste niet in Nederland te verkrijgen is, omdat hij hem zelf heeft uitgegeven. En die wordt dus alleen in Amerika toegestuurd. Maar ik heb drie exemplaren geïmporteerd en eentje daarvan gaan we verloten.
Onder de brigade, toch?
Onder de leden van de brigade, ja.
Ja. Die krijgen daar dus ook aparte bericht over en kunnen gewoon zich aanmelden via een formulier wat ze wel gewend zijn. En dan loten we daar één boek uit. Oké, met zo'n boek kan je dus zelf aan de slag gaan. Maar als je dat dus te veel moeite vindt, dan ik me best ook kan voorstellen, waar kan je dan goed tiki cocktails drinken?
Ja, dat is best lastig, want tiki is echt een specialiteit. Tiki is, laat ik zeggen, goede cocktailbars zijn al een uitdaging. Tiki cocktailbars zijn nog een extra uitdaging. Het goede is, als je er een vindt, heb je ook meteen de full package. Zit je ook echt meteen in de Efteling?
Nee.
Is het meteen wuivende palmbomen en de works?
En waar dan?
De beste voor onze luisteraars zit in België. De Drifter in Gent is by far in de Benelux de beste tiki bar.
Moeten we maar eens keer naar heen driften dan.
Ja, daar zouden wij graag een keer aan spoelen. Als je in Nederland naar een goede tiki bar wil, dan kunnen we van harte aanraden de Vavoom Tiki Room.
Waar is die?
In Den Haag.
Oh, in Den Haag. Ja. Okay.
Dus wederom voor alle mensen die zeggen dat wij altijd alleen maar op Amsterdam georiënteerd zijn. Nee. Ook wij zetten nu Gent en Den Haag bovenaan. En in Amsterdam is wat wij de beste vinden is Rum Barrel West. Zijn wij met z'n tweeën een keer geweest. is een bar met een tiki influence. Hele goede tiki kaart. Maar je gaat niet meteen. Het is niet meteen.
Het is in geen de tiki bar.
Nee, het is
gewoon een normaal café.
Exact. Exact. Ja, ja. Met een hele goede tiki.
Dus de in onderdompelen, dat doe je daar wat minder aan.
Ja, en waar je echt los kan gaan is aan Parijs, Londen of München. En ik zal op de site zetten een aantal tips voor plekken die daar zijn. Daar heb je echt een paar hele goede full-on tiki experiences.
Nou, Parijs kan ik me voorstellen, Londen ook, maar München vind ik gek.
Ja, in München zit een Trader Vic's.
Oh, en, wow.
Want dat is een internationale keten. En die hebben een vestiging in München en die schijnt goed te zijn.
Dan kan je met je ledenhozen kan je onderdompelen in de tiki cultuur.
Precies. Goed. En ik heb nog iets voor je.
Oh, nog meer.
Joh. Ja. En dat, nou, ik pak het er even bij. Momentje.
Ja, pak hem maar door. Ja, kijk, Jeroen die rent steeds naar beneden, naar de keuken, om de drankjes te maken. En elke keer krijg ik verwachtingsvol als hij naar boven komt. Ik denk ooit een keer zo'n hele mooie tiki mocht zien. Maar hij komt nu aanlopen met een blikje, wat ijs en een ander apparaatje. Jeroen, wat is dit?
Vertel jij maar wat je ziet. In dat blikje, kijk, dat maak ik open.
Ja, ik zie gewoon een blikje wat met als titel de Chaka Khan. Doet Jeroen wat ijs in?
Ja. Ik heb dus de deksel, de hele bovenkant
gaat eraf. Ja, de hele bovenkant is eraf, ja.
Dan vul ik hem met ijs.
Ja.
Dan doe ik dit dopje erop.
Ja, nou.
En dan
ga je shaken. Oh, wat lachen, joh. Ja, er zit een soort van dekseltje op met een soort rubberen ring die op het blikje gaat. En dan ben je een hele pro. En,
eigenlijk wordt nu dus je blikje wordt een shaker, want er zit een zeefje in.
Oh, gek zeg. Er zit een soort van zeef aan de bovenkant in. Dus hij haalt er een dopje van af en schenkt hem weer in. En dus het is de shake can of de Chaka Khan. En dit is... als ik goed gespiekt heb op het label, en ook weer een daiquiri.
Het is een daiquiri, ja, klopt.
Ja, die is hartstikke lekker.
Die is hartstikke lekker.
Ja,
ja.
Die is iets minder zuur dan jij net had gemaakt. Dus ja. Misschien iets meer voor de wat... Nee, dat valt voor mij trouwens. Die is hier wel, ja.
Hij is mooi gebalanceerd.
Die is echt ontzettend lekker. Dat komt gewoon uit een blikje.
Dat komt gewoon uit een blikje. Ja, en dit is de Chaka Khan.
En wel met goede rum, hè, dus.
Ja, en dit wordt dus gemaakt door diezelfde man die William & George rum maakt.
Okay,
en die heeft dus die heeft dit bedacht. En
dit
die
is fantastisch dit, hè.
Heeft een daiquiri en een Mai Tai. En overigens ook nog andere cocktails, maar we concentreren ons nu even op de tiki's. Dat is dus een blikje waarmee je een cocktail kan shaken. En we hebben een speciale aanbieding voor onze luisteraars.
Oh, leuk.
Ja.
Wat heb je dan?
We hebben een Chaka Khan tiki proefpakket, wat bestaat uit 2 blikjes, 2 daiquiris en 2 Mai Tai. Dat opzetstuk, en dat kost slechts €20 plus verzendkosten. En de brigade betaalt geen verzendkosten.
Ja, dat, dus dit voegen we toe aan de mail die we ook over het cocktailboek sturen. En ik kan het je zeer aanraden. Het is natuurlijk wel een uitdaging als je lekker in het park zit om een beetje ijs mee te nemen. Maar als je dat doet, dan ben je helemaal...
Top, dus, toch?
Ik vind het echt fantastisch.
Ik vind ze ook echt lekker. Als je het vergelijkt met prefab cocktails, vind ik dit echt een top ding.
Ja, want die zijn vaak wat zoeker. En omdat we ze natuurlijk net geproefd hebben, is het wel helemaal top. Wat leuk zeg. Daar zijn we ermee, toch? Of heb je nog
daar
meer
zijn
cocktail?
We ermee. Nee, ik heb er zo nog eentje voor je.
Echt waar?
Ja, ja.
Oh, nog meer. Oké, nou goed. Laten we even samenvatten, want het is best veel informatie, alles bij elkaar.
Ja.
En het is zowel een hele cultuur als een drankje. Jeroen, misschien handig dat jij het even samenvat.
Ja, wat je goed doet om te realiseren is dat tiki's die maken onderdeel uit van echt een hele subcultuur. En het is veel meer dan een vodka punica. Het is een zoetzure balans met kruidigheid en met complexiteit. Dat ontdekten wij net als je gaat proeven een goede tiki cocktail, daar blijf je nieuwe smaken in ontdekken. Wat je eigenlijk nodig hebt is vooral rum. Met behulp van onze rum tiki cheat sheet.
Ja.
En een vers vruchtensap. Dat zijn de belangrijkste dingen. Grote glazen, cursed ice en decoratie. En ik heb nog een laatste cocktail qua decoratie voor jou. Die ga ik
begrijp
even
niet,
pakken.
Ja, ik begrijp niet waarom je zei, kom niet met de auto. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop de full tiki experience.
Of course.
Daar gaan we hoor. Ik begrijp nu waar de ananas schraper, of hoe heet dat ook alweer, vandaan komt.
De ananas uitholler.
Ananas uitholler. Ik denk, Jeroen, nu gaan we vol tiki, toch?
Nu gaan we vol op het orgel.
Nou, mooi. Laten we er maar ook een beetje muziekje bij doen dan.
Zeker. Heb je al een tiki-naam voor jezelf bedacht, Jonas?
En waar moet je aan denken dan?
Ja, wel, ik dacht richting... Jonas de Voordekker.
De Voordekker. Ik ga proeven, dat ga ik doen. Oh, ik moet oppassen met vastpakken.
Ja, dit is een wat Jonas nu voor zich heeft staan, is een uitgeholde ananas met twee rietjes en een parapluutje en een eetbare bloem. En hij neemt een slok.
Ah, lekker is het, zeg.
En hij droomt weg. Naar tropische bestemmingen.
Ik zit even bijna na te denken, maar ik kan er niet echt op komen.
Nee. Dit is de wat jij nu drinkt, is de Mastadon. Die is vernoemd naar Don de Beachcomber. Dat is een recept van Alex Smith. En dat is een combinatie van gerijpte rum, bourbon, vers ananassap, limoensap, passievrucht. En nu komt het, licor 43, die Spaanse liqueur met allerlei kruiden erin.
Ja.
Maraschino, dus dat is zeg maar kersen.
Echt waar?
En pecho bitters. En dat is anijsachtige smaken.
Ja. Net zoals die perno waar we net over hadden.
Ja, ja.
Dus, jongens, ik ga nog een keer proeven.
En dit is een cocktail die je met z'n tweeën drinkt. Want dat is ook traditioneel bij Tiki, dat je daar eigenlijk de grote drinkvessels hebt. Je hebt de Scorpion, die drink je met z'n vieren. En daar heb je ook speciale bowls voor, waar je dus met z'n vieren uit één kom kan drinken. Waar dan vier lange rietjes uitsteken. Ja, dus dit is ook heel, dit is echt zeg maar full on Tiki.
Heel erg lekker, zegt dit.
Heel erg lekker, hè?
Ja.
Ja, en het is wel op het niveau guilty pleasure, want het is natuurlijk allemaal... En fruit en zoet.
Jawel,
en...
Maar dat, ja, het kan het prima hebben allemaal. Dat vind ik er wel gewoon interessant aan. Omdat dus, dat je kan natuurlijk heel erg makkelijk de zoete kant op gaan. Of heel erg de zure kant op gaan. Maar ik heb nu wel door dat er zoveel verschillende soorten rumsmaken zijn. Waar je heel veel kanten mee op kan gaan. En dit is natuurlijk met die extra dingen die erbij zitten. Qua bitters en zo. Nou,
ik neem ook even een slokje.
Ik begrijp die hele tiki wereld nu wel. En ook die bijnaam nog.
Ja, voor jou hè.
Nou, ik denk wat ik ga doen. Ik denk dat ik Carolien deze Mastadon ga voeren.
Ja.
En dan aan haar ga vragen wat voor een bijnaam ze heeft. Dat wordt dan onze bijnaam.
Lijkt me een heel goed plan, Jonas.
Ik vond het echt superleuk, Jeroen. Ik heb echt heel erg veel nieuwe dingen geleerd. En die kan ik echt aanraden aan iedereen om dit te gaan uitproberen. Zorg er wel voor dat je niet met de auto bent, zoals ik net al zei. Dat merk ik nu heel erg. Dus tijd om af te ronden, tijd voor van de afslag. Wat heb je daarvoor bedacht?
Ja, wat we gaan maken zijn poepoes.
Wat is dat dan?
Poepoes is een Hawaïaanse snack. En daar maken ze het vooral met gemarineerde tonijn.
Okay.
Maar die komt natuurlijk niet uit de Noordzee. We proberen het uit de Noordzee te doen. Dus ik maak hem met rauw gemarineerde makreel. Met ui en sojasaus. En die kan je ofwel als snack eten. Ofwel als leg maar de viscomponent op een pokebol.
Oké, interessant. Hoe maak je het dan?
Ja, heel simpel. Je snijdt het fijn. Je mengt het met ui. En met zout. Je strooit daar wat gehakte kamiri noten overheen. Ja. Daar hebben we het eerder al over gehad. Recept staat op de site. Heel lekker, hoog op smaak, maar toch enigszins licht gerecht uit de Polynesië.
Dat lachen, joh. Leuk. En dan gewoon uit de Noordzee.
We hebben een leuke reactie ontvangen. Het was een ouwetje, die was blijven liggen, maar die wilde ik je toch niet onderhouden. Die kwam van een winnaar van een kookboek. Snel en simpel is ons momenteel op het lijf geschreven. Want ik ben vorige week bevallen van onze zoon. En mijn kookhobby suddert voorlopig dus even op een wat lager en simpeler pitje. Overigens inspireert jullie podcast niet alleen in de keuken. We hebben onze zoon Jonas genoemd.
Ja, ik wist het al een beetje.
Ja.
Ik vind het zo fantastisch.
Ja,
dit.
Dat is fantastisch.
Vind ik zo leuk. En zo leuk, Linda, dat je het ook hebt laten weten. Echt, ik kreeg er, ja, ik schoot serieus een klein beetje vol. Ik vind het echt te gek dat je dat ook nog laat weten. Dus Jonas, welkom. En als je mag drinken, drink de Mastadon.
Jongens, blijf reviews geven op Apple Podcasts. Dat vinden we leuk om te lezen. En op Spotify geef sterren.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor de website of voor onze nieuwsbrief, zodat je een berichtje krijgt als de aflevering live staat. En krijg je daarin ook alle informatie die rondom een aflevering gemaakt wordt. Denk aan recepten, verschillende winacties zoals we er nu veel van hebben. Dus zeer aan te raden.
Ja, en deze aflevering, dit konijnhol met vol rum en tropische verrassingen, wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet. Speciale dank aan Mats Voorhoever, Andrew Nichols, Werner Bos, Mart Pietrik, Aurélie Geerbes en Clara van den Berg.
Ja, en dank voor de ontzettend te gekke cheat sheet, Clara. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Pallenburg en Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Tom Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of stuur ons een DM, een berichtje via Instagram, Facebook of Twitter. Ik zou zeggen, Jeroen, aloha.
Mahalo.